Gemeente, de schriftlezingen zijn vanmiddag genomen uit nummerie 21 en Johannes 3. Schriftlezingen gekozen in verband met het onderwerp uit Dordtse leerregels hoofdstuk 2, de paragrafen 1 tot 4. Tot zover de afkondiging. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze eredienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 45, het eerste en het zesde vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. Psalm 45, vers 1 en 6. Vooraf willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. En daarna zingen Psalm 16, vers 6, de lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6, gezongen antwoord na de geloofsbelijdenis. U spreken met mij in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee lezingen uit Gods woord, eerst uit het Oude Testament, Numeri 21, vers 1 tot 9, de geschiedenis van de koperen slang. Numeri 21, vers 1 tot 9. Numeri 21. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg van de verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land van de Edomieten heen trokken. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk En er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. En dan uit Johannes 3. Johannes 3, daar komt de geschiedenis van de slang die op een staak werd afgebeeld terug, zelfs in verband met de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Johannes 3, vers 11 tot 18. Johannes 3, vanaf vers 11. Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Amen. Wij zoeken eerst het aangezicht des Heren in gebed. En ik wil noemen broeder Lagerwij uit Renswoude. Hij heeft een uitzaaiing van zijn oorspronkelijke kwaal naar de lever toe. En dat is zorgelijk. Er zal geen behandeling meer volgen op advies van de arts en in afhankelijkheid van de Heren. We willen hem en zijn vrouw hartelijk aan de Heren opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, uw aangezicht zoeken. We zijn dat kwijt van huis uit. En als we doorhebben dat we het missen, maar niet missen kunnen, dan gaan we het zoeken. Zoeken totdat we het vinden. Dat is genade van u. En wat een wonder dat het te vinden is. Dat is uw zondaarstrouw, Heren. En wie echt het om u te doen is, die vindt ook. En die vindt God, die vindt het leven. Heere, wat een wonder dat we zulke zoekers en vinders mogen zijn. Dan is het wonder ons te groot. O ja, dan leren we wie we zijn, heel diep en grondig. Maar dan leren we vooral wie u bent. En daarom is dat wonder zo groot, zo'n heilige God, tegen wiens majesteit we gezondigd hebben. En zo'n onheilig mensje die de eeuwige dood heeft verdiend. En dan toch een gevonden schaap. Heren, wat een wonder. Mag daar de prediking ook vanmiddag weer vol van zijn. En niet alleen maar de prediking, omdat het openbaring is van uw woord. Maar het hart van alle die u vrezen. Wil u dat door uw geest doen met uw woord, Heren. volk en kinderen versterken in het leven van de genade. Afnemen wat ze moeten missen. Maar steeds ook meer schenken. Want er is veel meer dan wij ooit op kunnen aan deze kant van de eeuwigheid. Wil u ons zo bearbeiden als schapen van uw weide, Heere. De schuchtere, de vreesachtige, maar ook de bevestigde en de blijde schapen in het geloof. Wil ze alle lijden zoals u weet hoe uw kudde gelegerd is. En u weet ook hoe u ze verder leidt. Dat ze uw stem mogen horen en de herder mogen volgen in het herderspoor. Wilt u ons bekeren, Heer, als we nog onbekeerd zijn? Wat is dat toch erg in de kerk. Jaar en dag arbeidt gij aan onze zaligheid. En als we dan nog onbekeerd zijn, geeft iets aan van de hardheid van ons hart en de onverschilligheid van onze persoon. Laat we toch zoekende mogen worden gemaakt, Heer, en onze verantwoordelijkheid verstaan. Want de kracht is in uw belofte voor ieder die het hoort. Zegen de jeugd, zegen de kinderen. Wees met ons als gemeente aan het begin van een nieuw seizoen. Ook nu we aan het begin van een voorbereidingsweek staan voor het te vieren heilige avondmaal. Wij mogen u bidden voor broeder Lagerwij uit Renswoude. Nu er uitzaaiingen zijn op een ander gebied dan de oorspronkelijke kwaal. En dat is best even schrikken. Heren, we dragen hem aan u op. Nu in goed overleg met de arts besloten is dat er niet verder behandeld zal worden met zware medicijnen. Maar wat rijk, Heren, dat u juist ook op zo'n moment u zichzelf niet onbetuigd laat. En dat u tot het hart spreekt van uw genade, die geldt en die bevestigd wordt, soms ook door een diepe weg heen. Wil hem zo nabij zijn, samen met zijn vrouw. En wij bidden, Heren, of het kon zijn in uw raad dat hij nog gespaard mocht worden verder in zijn gezondheid, zoals het nu ook redelijk wel gaat. Maar wij mogen dat ook in uw hand leggen. De toekomst is van u. Dat weet onze broeder. En daar mag hij uit leven. Wil hem daar ook in bevestigen. Ook als het dus moeilijk is. En de duivel ook niet stil ligt. Maar u bent de Almachtige. In uw genade. En in uw heerlijkheid. We willen u ook bidden voor andere zieken. En aan huis gebondenen. We willen ook met hen zijn die in een zorgcentrum met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Wil ze alle gedenken, Heren. Wat is het fijn dat we kunnen meeluisteren naar de uitleg van uw woord. Mogen meebidden en meezingen. En wat is het ook fijn dat we op deze manier dan de gemeenschap der heiligen meebeleven. Wilt u ook aan ouder wordende mensen laten weten dat u van hen af weet. En dat gij ook ten tijde van de avond dezelfde bent in uw ontferming. We bidden voor broeder Joris Prins, die met ons in de kerk mag zijn, vandaag zijn 70ste verjaardag mag gedenken. U hebt hem en zijn vrouw gespaard en gedragen, Heren, dat is een zegen. De weg is niet altijd gemakkelijk, ook zeker de laatste tijd niet. Maar als u meegaat, Heren, in uw zorg en in uw genade, dan kunnen we op onze gedenkdag ook nog omhoog zien. Dat de Heere nooit zal laten varen het werk dat hij is begonnen. Gedenk hem samen met zuster Prins ook in de toekomst. Wij bidden, Heere, voor alle die noodzakelijk werk moeten doen vandaag. In ziekenhuizen, in zorginrichtingen, in gevangenissen. Om de orde te handhaven in ons land. Gedenk ons, Heere, ook als land en volk. Bewaar ons heel dicht bij u en bij uw woord. We bidden voor Israël, het land van de belofte, het volk van de belofte. Ontfermt u zich over hen, Heren. We bidden ook om vrede in het Midden-Oosten, woelig gebied. Wees alle overleggers nabij. Gedenk de zendingskerken, waar ook in de wereld, soms onder heel moeilijke omstandigheden, om toch staande te blijven in de afhankelijkheid van uw woord. Heren, rust ze toe, geef moed en kracht. Ook tot een vrijmoedig getuigenis. Zo leggen we alles in uw handen, Heren. Wees met ons op de preekstoel, in de kerkbank, op de orgelbank en thuis meeluisterend en meebiddend. Hoor ons in danken en bidden, ook in de vergeving van onze zonden. En dat alleen om uzelfs wil, uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 14, iets onbekendere wijs, misschien kan de organist een keer voorspelen. Psalm 14, vers 1, 5, 6 en 7. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël, als God zijn volk uit het lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Psalm 14, 1, 5, 6 en 7.
Thank you.
Wij willen straks na het amen van de prediking prachtige vers uit Psalm 40 zingen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, Heere Jezus, een woord. Zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4, na het amen van de prediking. Gemeente, ik wil vanmiddag weer een voorzichtig begin maken in de leerdiensten met de prediking aan de hand van de Dordtse leerregels. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 2 uit het jongste belijdenisgeschrift. En ik wil met u de eerste 4 paragrafen vanmiddag voorafgaande aan de preek lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1. Let u op. Het woord oneindig, dat in elk van de 4 paragrafen nadrukkelijk voorkomt. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg gedaan wordt. 2. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. 3. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, prijs is dat, overvloedig genoegzaam, tot verzoening van de zonde der ganse wereld. 4. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschap geweest, dus samengegaan is met het gevoel van de toorn van God en van de vloek, die wij door onze zonden hadden verdiend. Geliefde gemeente, van de week heeft koningin Beatrix de troonrede gelezen in de ridderzaal. Altijd mooi zoals zij dat doet, als staatshoofd. En daarna volgen dagen van algemene beschouwingen. Nou, dan krijg je wat voor je kiezen, als u het gevolgd hebt. Maar de minister-president, die bleef kalm en overtuigd. Kijk, je zou de majesteit, want dat is Beatrix, ook grof kunnen beledigen. De verantwoordelijkheid is natuurlijk al voor de minister-president, maar je zou de majesteit grof kunnen beledigen voor alles wat ze daarvoor gelezen heeft. En mensen zijn daartoe ook goed in staat. Maar nu is het in Nederland bij wet geregeld dat als je de majesteit beledigt, je dan straf krijgt. En als u de pers gevolgd hebt, dan weet u dat dat afgelopen jaar en vorig jaar ook een en andermaal is gebeurd. Als u meegelezen hebt in de Dordtse leerregels, gaat het maar niet om de majesteit die ons staatshoofd is, Maar gaat het om de majesteit die God is, de oneindige majesteit. En om zijn troonrede, waaraan wij alle gehouden zijn. Ook als we niet geloven, ook als we onbekeerd zijn. En als we deze majesteit beledigen, en dat hebben we in het paradijs allemaal gedaan, al geloven we er misschien zelf niks van. Dan zullen we ook, dat is bij wet geregeld in de troonrede, gestraft worden met lichamelijke en eeuwige straf. Behalve, en daar is die troonrede nou zo vol van. Als je nou zo'n majesteit tot majesteit hebt die zegt, mag ik het voor u doen? Jongens en meisjes, denk aan die geschiedenis van die slang. Israël, God had ze net verlost. En dan zeggen ze nota bene, die God die kan niet verlossen. Dat is majesteitsschennis. En dan bidden ze weer om een slang. En God weet, als hij het niet doet, doet niemand het. En dan geeft God een slang op een staak, koperen slang, en de zon schijnt erop. En wie maar op die slang keek, die was behouden. Die bleef leven. Nou, het gaat niet over een slang. Ja, over de oude slang, dat moet aan de orde komen. Maar het gaat nu over hem die slang tot een voorbeeld heeft genomen voor zijn kruisdood en offer. Jezus. Wat een wonder, hè? Die allerhoogste majesteit. Die zegt, mag ik je verlossen? Op kosten van mijn zoon. Mag u dat verstaan? Want weet u, als u dat nou mag verstaan, dan bent u op de toonhoogte van de geloofsbelijdenis die de Dordtse leerregels zijn. En dan zegt u, Christus, mijn schuld overnemende borg. Dat is het thema voor de prediking. Christus, mijn schuld overnemende borg. We letten op drie gedachten. Ten eerste, de oneindige majesteit beledigd. Ten tweede, de oneindige barmhartigheid beleden. En ten derde, de oneindige prijs betaald. Ik herhaal. Christus, mijn schuld overnemende borg. Ten eerste, de oneindige majesteit beledigd. Ten tweede, de oneindige barmhartigheid beleden. En ten derde, de oneindige prijs betaald. Geloven we dat nog, gemeente? Dat God nou de oneindige majesteit is. Zoals het hier zo mooi in de belijdenis staat. En als je het in het Latijn leest, dan is het net of onze mensen daar op de Dordtse synode geworsteld hebben om nou God onder woorden te brengen. Daar kun je maar naar tasten. Onbegrensde majesteit. En majesteit betekent, dat is Beatrix natuurlijk niet meer zo majesteit, al wordt ze zo genoemd. Maar majesteit betekent dat je soeverein als een alleenheerser overal overgaat. En dat je alles ook naar je hand kunt zetten volgens een bepaald plan. Geloven we dat nog? Als u nee moet zeggen, of als u zegt, daar sta ik eigenlijk niet zo mee stil. Mensen, dan moeten we helemaal niet verwonderd zijn. Want wij hebben met elkaar, alle gemeenschappelijk en allemaal persoonlijk, zoals we hier zitten, die oneindige majesteit beledigd. Dat we zeggen, nou ja, God past toch eigenlijk niet bij 2008. Of dat zeggen we misschien niet hardop, maar dat doe je wel als je nog altijd onbekeerd bent, terwijl je altijd onder een schriftuurlijke prediking hebt gezeten. Of als je denkt dat God niks meer te zeggen heeft over het milieu, of over je leven, of over je baan, of over je carrière. Of over het lijden in deze wereld, zonder dat helemaal te kunnen verklaren. Wij zijn nietige mensjes, zondaar. Maar we hebben in het paradijs die oneindige majesteit beledigd. En we bevestigen het nog zo vaak. Als we net doen alsof God lucht is. Alsof God niet bestaat. God, ja, nou ja, ik hoor bij een orthodoxe kerk, maar God heeft toch van de moderne problemen van deze tijd geen verstand. En gemeente, omdat dat zo is, omdat dat van ieder voor ons geldt, dan moeten we gestraft worden, zegt de belijdenis, op grond van de Bijbel. Dat staat er heel uitdrukkelijk, met tijdelijke en eeuwige straffen. Tijdelijke straffen, noodweer, de orkanen die over Florida raasden, richting New Orleans. Zien we dat nog als, nee, straffen? Ik bedoel dat niet dat God een God is die, als je iets verkeerd doet, meteen met een onweer straft. Niet persoonlijk dus, maar wel zo. Er loopt een breuk door het leven, sinds de zondeval. En daarom zijn alle dingen, alle rampen en ook ziekten in een mensenleven, zonder een persoonlijke nood, hebben te maken met het feit dat wij die oneindige majesteit hebben beledigd. Nu het leven zo geseculariseerd is, wordt dat vaak ook niet meer zo gezien. En al helemaal niet die eeuwige straf. Omdat God God is en geen mens, zijn er ook eeuwige straf. En wat is nou de eeuwige straf? Dat is de hel uiteindelijk. En wat maakt de hel nou tot een hel? Dat God daar niet meer is, dat zal de hel zijn, mensen. En als God er niet meer is, dan is er geen liefde, dan is er geen licht, dan is er geen leven, dan is er geen gemeenschap, dan is er geen perspectief, dan is er alleen de duivel in zijn ware gedaante. Allerhoogste majesteit en de oneindige majesteit beledigd. We hebben het verdiend dat de Heere eeuwig zijn handen van ons aftrekt. Omdat we vaak de kern van zijn hart, zijn verlossingswerk, van vraagtekens voorzien. Het staat hier zo kort en kernachtig, verwoord, beleden. Het staat in een perspectief. Want die oneindige majesteit, die is de majesteit gebleven. Anders zou God je niet kunnen aanrekenen dat je beledigd hebt, nietwaar? En daarom staat dat eerste paragraafje in een perspectief. Wij hebben de hel verdiend, als tenminste niet aan de gerechtigheid van God genoeg wordt gedaan. Dus, om het wat eenvoudiger te zeggen, gemeente, het staat in het perspectief van de verlossing. God is niet uit op je dood, op je eeuwige dood. God is niet uit op je rampspoed. Maar zijn troonrede is vol van het leven met hem. Dat is het eerste. Oneindige majesteit beledigd. En dan het tweede. De oneindige barmhartigheid beleden. Mooi datzelfde woord, hè? Je voelt het al aankomen, gemeente. Nou, we hebben zo gezondigd tegen die oneindige majesteit van God. Ja, wie kan daar nou ooit een afdoend antwoord op geven dat we uit de hel kunnen blijven en bij de Heere kunnen komen? Wie kan dat van de mensen? De remonstranten zeiden, ja, dat kunnen de mensen wel. Aan het werk, mensen, aan het werk. En goede werken horen er natuurlijk wel bij. Maar die remonstranten die dachten dat je van die goede werken een laddertje kon maken. Weet je, zo'n bouwladder met allemaal sporten. Elk goede werk was een sport in die twee balken aan de zijkant. En hoe meer goede werken je dus deed, des te hoger werd die ladder en dan kon je zo naar de hemel gaan. En dus wie het beste zijn best deed, die kreeg de mooiste plaats. Nicodemus voorop. Jongens en meisjes, heeft een kikker veren? Nee, een kikker is kaal. En een kip heeft veren. Maar die kun je ook niet meer plukken, want die is ook kaal. Als we tegen de oneindige majesteit van God hebben gezondigd, dan zijn we zo kaal als een arme zondaar. Dan kan de Heere niets meer met ons. Dan kan de Heere niets meer van ons verwachten. Dan wacht alleen die buitenste duisternis. En dat hebben onze vaderen op grond van de schrift heel goed verstaan. Omdat wij van onszelf niet genoeg kunnen doen en ons van de toorn van God zo bevrijden. Daarom heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven. Opdat hij voor ons zou genoeg doen. Barmhartigheid in de Bijbel, dat is het woord, hetzelfde woord als de baarmoeder van een vrouw, waaruit het nieuwe leven geboren wordt. Prachtige lijn. Want diezelfde God, die oneindige majesteit, die heeft nou, met eerbied wil ik het beeld overbrengen, een baarmoeder, een hart, een innerlijk waaruit het nieuwe leven komt. God is gelijk gebleven. In de troonrede van de Heere is niks veranderd. Dat bedoelt paragraaf 1 aan het begin. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook rechtvaardig. En bij rechtvaardig dan denken we dan aan straf. Dat heeft er alles mee te maken. Maar rechtvaardig is ook dat God zijn eens gegeven woord houdt. En als de Allerhoogste Majesteit dan de troonrede leest, dan komen we tot de kern van de zaak. Barmhartigheid. Oneindige barmhartigheid. Nog een beetje, daar kun je me allemaal wat van stamelen. Want nu moet je niet denken aan een ladder, een sportladder met goede werken die je van beneden naar boven opricht. Nou moet je net denken aan een andere ladder, die uit die oneindige majesteit neergelaten wordt in deze wereld, die soms al een voorportaal van de hel lijkt te zijn. Want als ik spreek over de majesteit natuurlijk, ja, dat kan heel ver van je afblijven. De koningin op een afstand en dan God helemaal op een afstand. Maar nou komt die oneindige majesteit in dat tere woord barmhartigheid. Zo dichtbij. Hij neemt zelfs vlees en bloed aan uit de maagd Maria. En dan kijk je God in het hart. Dan mag je zeggen met Ezechiël, de Heere heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin. Dat hij zich bekeert en leeft. Hoe ver u ook weg bent. Hoe diep je ook gevallen bent. Oneindige barmhartigheid. Als je een pijlloot zou nemen en de echoput zou peilen bij Apeldoorn. Die is ongeveer 70 meter diep. Nou, dan moet je natuurlijk een lang touw hebben. 70 meter met dat pijlloot eraan. Maar je komt een keer aan de bodem. En er staat water in. Dan hoor je dat pijlloot in het water verdwijnt. Maar als je nou die oneindige barmhartigheid van de Heere probeert te peilen, dan bereik je nooit de bodem. Onbegrensd staat er in het Latijn. Prachtig Bijbels weergegeven. En hoe diep bent u nou gevallen? Nou, als je nog niet veel genade kent, dan denk je dat dat nog wel meevalt. Maar als die genade in je leven gaat vallen, mensen, dan denk je, ben nog veel dieper gevallen dan dat ik ooit besef. Het is nog geen hel, maar hoe diep u ook gevallen bent. Die oneindige barmhartigheid, die gaat nog dieper. Die heeft geen bodem. En die vangt nou een zondaar op. Op kosten van hem in wie deze troonrede, de gedachten uit de troonrede, vlees en bloed zijn geworden. Borg wordt hij genoemd. Sponsor staat er in het Latijn. Mediator zou je kunnen zeggen. Nou, een mediator, tegenwoordig zijn ze steeds meer nodig. Die gaat van de ene schuldige partij naar de andere schuldige partij. En die doet hier wat water bij de wijn en daar wat water bij de wijn. En op laatst hoopt hij dat hij die beide partijen bij elkaar krijgt. Gelukkig, gelukt. Nou, hier is nog veel dieper, nog veel mooier. Want die borg die doet geen water bij de wijn. Nee, als die borg in je leven komt, mensen, dan kom je eruit te zien zoals God je ziet. En ik zei het net al, dat is altijd veel erger dan dat je beseft. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Het wordt een heel persoonlijke zaak. Maar als die borg dan in je leven komt, dan zegt hij, zal ik nou voor u op de plaats gaan staan waar die oneindige majesteit de oneindige straf geeft. En dan mag u leven op mijn kosten uit die oneindige barmhartigheid. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. En waarom past dat nou zo goed? Hè? Dat zegt paragraaf 4. Deze dood is daarom van zo'n grote kracht en prijs, omdat de persoon die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, let op, is, zo is die in de hemel, maar ook de enige geboren zoon van God, van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zoals onze zaligmaker moest wezen. Dus hier zie je, die barmhartigheid, mensen, die laat je nou zien dat God het antwoord geeft op onze schuldvraag. Wat een God, hè. Dat God nu zelf in die drievuldigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest gezegd heeft, wie zal er nou borg worden voor een schuldig volk? En dan zegt de Heer Jezus, Vader, stuurt u mij maar. En dan zegt de Heilige Geest, en dan zal ik dat in de hart leggen van al Gods kinderen. Mag u daar nou amen op zeggen vanmiddag? Nee, u durft misschien niet te zeggen dat u een kind van God bent. De Heere leidt de een ander dan de ander. Maar u zegt toch amen op dat wonder van die oneindige barmhartigheid. Dan blik je God in het hart. O mensen, dan wordt zonde inderdaad je persoonlijke zonde. En dan wordt schuld inderdaad je persoonlijke schuld. Maar dan komt die borg naar voren. Dan zegt Gods kerk, mijn schuld overnemende borg. Dat is de Christus. En dan hoef ik er niet, ja, ik moet er wel diep door, maar er staat hij bij het slot van 4. Zijn dood ging samen met het gevoel van de toren van God en van de vloek die wij door onze zonden hadden verdiend. Het is altijd typerend voor de christelijke gereformeerde prediking geweest, gemeente, dat de ellendekennis geen voorwaarde is om tot de Heere te vluchten. Ellendekennis, dat is al vrucht van het borgschap van Christus. Juist als die liefde van God in je hart valt, denk aan die verloren zoon, dan wordt die zondaar voor God. En dan vlucht hij terug naar zijn Vader. En dan zegt hij, ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn, ik heb het verzondigd. Maar voordat hij dat kan zeggen, dan kust de Vader hem al. Nou, dat is het nou, hè. Oneindige barmhartigheid. Als die je aangrijpt, gemeente, dan, nee, dan hoef je de hel ook niet zo te doorleven. Dan hoef je de hel niet te doorleven. Dat heeft Christus gedaan, vooral zijn volk. Dat heeft Christus gedaan. Dan zijn er natuurlijk wel indrukken van het verdriet dat God over de zonde heeft en van de toren van God. Maar Christus heeft dat op een unieke manier gedaan. Dat hoeven we niet over te doen. Dat zult u moeten meemaken als u dat heilige bloed van de Heere vertreedt en onrein acht. en met je grote voeten heen loopt over die oneindige barmhartigheid van deze drie enige God. En dan het laatste. Oneindige prijs betaald. Prachtig staat het er. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en prijs. Jongens, als ze jullie nog morgen vragen, oh, ben je christelijk? Ben je naar de kerk geweest? Nou ja, ik geloof in Boeddha. Of ik geloof in reïncarnatie. Hoe zou jij nou enigszins kunnen zeggen, je kan natuurlijk nooit iemand overtuigen, maar je mag wel getuigen. Hoe zou jij nou kunnen zeggen dat het christelijk geloof het enig ware geloof is en de enige weg naar het hart van God? Nou, denk daar eens over na. Hoe zou je dat nou kunnen zeggen? Dan zou je dit kunnen zeggen. Al die andere godsdiensten, en er zijn er nogal wat tegenwoordig, zijn allemaal ANWB-borden. Scherpenzeel, die kant op. Maar je moet zelf gaan. Maar het christelijk geloof is maar niet een ANWB-bord. Dat is de weg. Ik ben de weg. Van boven, uit het hart van God, naar beneden, in het hart van u. Hij wijst niet de weg, hij is de weg. En hij gaat met zijn volk de weg. Oneindige kracht en prijs. Je hebt maar één God, die voor een schuldig volk zijn eigen zoon heeft overgehaald. En je hebt maar één borg die het gezegd heeft in de stilte van de eeuwigheid. Vader, slaat u mij maar. En je hebt maar één Heilige Geest die gezegd heeft, dan zal ik de vijandschap in het hart overwinnen. En dan zal ik dat levenshuis, onbewoonbaar verklaard, geschikt voor de hel. Dan zal ik het onverklaarbaar laten bewonen door niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Kijk, dat is eigenlijk ook het beeld in nummer 21. Ze moeten zien op die slang. Die schittert daar in de zon. Op die slang, ik kijk niet, want die heeft me gebeten, die lelijke slang. Ja. En wie niet keek, die stierf. Maar wie mocht zien, die werd eraan herinnerd. Ik zou moeten sterven. Want het is mijn schuld dat God die slangen zond. Ik heb niet geloofd in zijn oneindige barmhartigheid. Maar wat een wonder. Dat hij nou die slang vervuld laat worden in Jezus. Die als de slang van Mozes verhoogd is, omhoog gestoken betekent het. Opdat mensen, hoe ver ze van hem af zouden zijn, zouden kunnen zien. Zie uw borg, uw schuld overnemende borg, uw Heere, uw zaligmaker, uw Goël, uw verlosser. Zou het misschien daarom zijn, gemeente, dat het christendom zeker in ons werelddeel afneemt en de islam soms zo sterk groeit? Want in de islam moet je zelf aan het werk. Maar in het christendom is het al gebeurd. Oneindige kracht en prijs. En daar moeten mensen bediend worden. Dat wil die niet. Doe het zelfers als we zijn, ook na ontvangen genade. Maar dat mag de prediking zijn. Midden in je eigen situatie. Afzien van jezelf. Opzien tot de Heer. En dan ontdekken dat er niks bij hoeft van mij. Kan ook niks bij. Maar dat er ook niks bij hoeft. Ik had in Nunspeet vaak mensen die pas op hun sterfbed tot de volle overtuiging kwamen. De Heere was al lang met ze begonnen. Maar als dan alles afgebroken werd, dan jammer dat het dan pas is, niet waar. Hè? Maar dan kwam de vlam van het geloof naar boven. En dan mocht Gods volk zeggen, mijn Christus, mijn schuld overnemende borg. Ik zei al, er staat in het Latijn voor borg sponsor. En een sponsor is iemand die een ander onderhoudt. Met alle eerbied zou ik het zo ook willen overbrengen. Nu de Heer Jezus op de troon is, in de hemel. Ik onderstreep nog een keer dat derde punt. Oneindige kracht en prijs. Ene mens is de ander niet. Eén wordt ook anders geleid dan de ander. Maar nou is er in dat offer dat meegegaan is naar de hemel. Zo'n ruimte. Zo'n veelkleurigheid van de genade. Zo'n verscheidenheid in de wijsheid. Dat nou voor al Gods schapen op aarde kan. De een wordt zo geleid en de ander wordt zus geleid. De een blijft misschien een schuchtere in het geloven. De ander mag in verzekerdheid en blijdschap staan in het geloof. Zo kan het gaan. Maar mensen, laten we alsjeblieft hoog opgeven van die oneindige prijs. Die koop je namelijk los uit de diepste verlorenheid. Uit de meest vaste klauwen van de duivel. Uit de verslaving waar je het meest aan verslingerd bent. Want zo'n kracht is er in zijn bloed. Oneindige prijs. Oneindige kracht. Het is zo dat als heel de wereld zalig zou worden, dan zou er nog genoeg zijn. Dus dat betekent als u er niet bij hoort, dat u dat nooit aan God kunt wijden. Maar die oneindige prijs en kracht mag ondervonden worden. Voor allen. Gebeten door de slang in het oude verbond. Mogen staan bij het kruis. En mogen afzien van zichzelf. En mogen opzien tot de Heer. Zo nabij. Dat u de geloofshand mag leggen. Op de kop van het lam. En mag zeggen, zulk een is mijn liefste. Gemeente, er zijn maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die zeggen, ik vind veel te eng om op die slang te kijken, want en ze stierven. Maar al Gods kinderen, de grote en de kleine, die mogen afzien van zichzelf. Op uitnodiging van de Heer. Mozes, die staak moet je in de blinkende zon zetten, want ze moeten het van verder kunnen zien. En al wie keek, die leefde. Ja, de Heer Jezus was er nog niet. Maar dat was uiteindelijk al op kosten van de Christus. Wat een God, hè. Wat een Heer, hè. Wat een Heilige Geest. Mensen, als we daar vreemd aan zijn, dan moet je straks zelfs God missen. Maar als we het mogen verstaan in de teerheid van de genade, dan zegt het volk van God, mijn Christus. Mijn Heer, mijn Heiland, mijn schuldovernemende borg. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat een wonder dat we mogen blikken in het geloof in uw hart. Oneindige barmhartigheid. Dat is uniek voor het christelijk geloof. En als u dat niet zou hebben geopenbaard, heren, was het eeuwig verloren. Maar nu is er eeuwige winst. Eeuwig leven voor allen die mogen afzien en mogen opzien en mogen zien in Gods hart. U opent het, Heere. U nodigt ertoe uit. U zendt uw geest om amen te zeggen. Dat is, zo is het, zoals de Heere het zegt. En we bidden, Heere, of u dat uit wilt werken in het leven van al uw volk en kinderen. Of u de kleinen en de schuchteren verder wilt brengen. Of u de tobbers meer wilt laten afzien van zichzelf en opzien op dat levende offer dat volbracht is. Van oneindige kracht en prijs. En of u mensen die mogen staan in de blijdschap en de zekerheid van het geloof ook steeds weer nieuw leven wil geven om daaruit te zingen, om daaruit te leven. Dat er ook een voorbeeld mag zijn voor anderen die er nog buiten staan. Bekeer ze, heren, die gewoon maar leven alsof er geen God was, geen allerhoogste majesteit. Alsof ze recht hebben op hun eigen leven. Wil nog stilzetten, heren, voordat het voor eeuwig te laat is. En wil ook bij jongeren en kinderen de keuze van het geloof vroeg in het hart geven. Wat rijk dat uw werk doorgaat, ook in onze gemeente, ook wereldwijd. En al zal dan misschien de christenheid afkalven in Nederland, in West-Europa, u plant de kandelaar ergens anders. Want u werkt onweerstaanbaar, Heere. U blijft de allerhoogste en oneindige majesteit. En uiteindelijk is die lelijke duivel ondergeschikt aan uw almachtige genade. Dat uw kinderen er ook verlost uit mogen zien, heren, op zondag en door de week. Geef ook een groeien in de teerheid en de nabijheid van u. We bidden om uw zegen voor het werk van de zending. Wil alle werkers in de wereld, ook namens onze kerken uitgegaan, zegenen en tot een zegen stellen. Ook als ze soms op eenzame plaatsen staan, heren, geef uw zegen en maak ze tot instrument. In dat besef zijn ze toch ook uitgegaan. Maak ze tot instrument in uw hand. Wij bidden voor het werk van de jeugdvereniging. Ook vanavond zegen de jeugdverenigingen en alle werk dat weer van start is gegaan. Wij mochten ook de eerste catechisaties houden. We missen nog enkele jongeren. Laten we trouw mogen zijn als het gaat om het ambtelijk onderricht aan onze jeugd. Zegen ook de belijdeniscatechisatie als die van start gaat. En al die dingen die gedaan worden in de kerk, dat mogen schakels zijn in dat grote werk van u uit de eeuwigheid, in de tijd, vanaf uw troon, o Allerhoogste Majesteit, in ons persoonlijke leven. Heren, laten we daar oog en hart voor hebben en ons zo laten inschakelen met de gaven die we hebben, ook als we geen gaven denken te hebben, ons toch laten inschakelen in dat machtige werk van de voortgang van uw genade. Zegen ons ook in de voorbereidingsweek die we ingegaan zijn. Breng ons ook woensdagavond nog bijeen om ons te bezinnen op het te vieren heilig avondmaal. Gedenk ons zo met en voor elkaar, Heere. Geef moed en kracht tot het werk. Dat vragen we in de vergeving van onze zonden. En dankbaar voor uw genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Ik herinner nog even aan het feit dat vrijdagavond de belijdeniscategorisatie een eerste kennismakingsavond heeft. Het kan best zijn dat je op vrijdagavond niet kunt, maar toch wil deelnemen. Laat mij dat dan even weten, zodat we in het overleg vrijdag daar rekening mee kunnen houden. Er wordt nu gecollecteerd in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geeft met liefde uw gaven. Wij willen samen nog instemmen met de berijming van het Onze Vader. Het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Had Jezus niet voor ons geleden, wij schelden kwijt die ons misdeden. En ook het tiende vers, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Gebed des Heren, vers 6 en 10. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee het leven in de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.